Gemeente, gasten en allen die met ons verbonden zijn, er zijn de volgende afkondigingen. In deze dienst zal voorgaan dominee R. Veldman uit Nunspeet en vanavond hoopt dominee M.G.M. Mudde uit Hollandse Veld om 7:00 voor te gaan in de Beste Kerk. Woensdag 9 maart, middag, voor gewas en arbeid, hopen voor te gaan, 's morgens om 10:00 dominee A. Prins uit Frieseveen. En s'avonds om 7:00 onze eigen predikant dominee T.J. Lucas. Beide de diensten zijn dan in de Beste Kerk. Zondag 13 maart, de derde leidend zondag, hopen voor te gaan, 's morgens om 10:00, proponent H.A. Neervoort uit IJsselbuiten in Stavelin. En s'avonds om 7:00 hoopt dominee P. Vermeer uit Wezep in de Beste Kerk voor te gaan. De Bijbelkring van maandag 7 maart gaat wegens omstandigheden niet door. Deze week is er weer kinderclub op de woensdagmiddag 9 maart van 2:00 tot 3:30 en dat in de unit in de Beste Kerk. Alle kinderen van groep 1 en groep 4 zijn dan van harte welkom en neem gerust een vriendje of vriendinnetje mee. Op zaterdag 12 maart is er een jeugdavond voor de 16-plus groep. De exacte begintijd volgt nog in de appgroep. Verder delen wij u mee dat gisteren is overleden mevrouw J.G. Abink Wassenaar in de leeftijd van 84 jaar. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. En namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst. En de voorzang is gezang 5, het 6e vers.
Onze hulp staat in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, en die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, zetten wij deze dienst voort en wel met het zingen van Psalm 103, daarvan het 8e en het 9e vers, ook in het verband juist met het overlijden van mevrouw Abbing. We noemden u Psalm 103, vers 8 en 9. Gemeente, na de voorlezing van Gods heilige wet en de samenvatting daarvan willen we met elkaar zingen uit Psalm 25 en daarvan het vijfde vers. Loutere goedheid, liefde koorden, waarheid zijn des Heren baan, hun die zijn verbond en woorden, als hun schatten gadeslaan. Wil mij uw naam ter eer al mijn euveldaan vergeven. Ik heb tegen u, o Heer, zwaar en menigmaal misdreven. Psalm 25, vers 5. Maar stellen we ons nu, gemeente jong en oud, voor de spiegel van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag, de rustdag, en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En op de vraag aan de Heer Jezus, meester, welk is het grote gebod in de wet, antwoordde hij, gij zult lief hebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en grote gebod en het tweede aan dit gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de gehele wet en de profeten. Amen. gemeente, de schriftlezing voor deze morgen kunt u vinden in het Nieuwe Testament en wel in het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Lucas, het 22e hoofdstuk, en daarvan willen we lezen de versen 31 tot en met 34 en uit datzelfde hoofdstuk vervolgens ook de versen 54 tot en met 62. We noemen nu als schriftlezing Lucas 22, de versen 31 tot en met 34. En vervolgens lezen we de versen 54 tot en met 62. En daar lezen wij Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. En de Heere zei: Simon, Simon, ziet, de Satan heeft u zeer begeerd om te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoude. En gij, als gij eens zult bekeerd zijn, zo versterk uw broeders. En hij zei tot hem: Heere, ik ben bereid met u ook in de gevangenis en in de dood te gaan. Maar hij zei: Ik zeg u, Petrus, de haan zal heden niet kraaien, eer gij driemaal zult verloochend hebben, dat gij mij kent. Vers 54. En zij grepen hem en leidden hem weg en brachten hem in het huis van de hoge priester. En Petrus volgde van verre. En als zij vuur ontstoken hadden in het midden van de zaal en zij tezamen neerzaten, zat Petrus in het midden van hen. En een zekere dienstmaagd, ziende hem bij het vuur zitten en haar ogen op hem houdende, zei: Ook deze was met hem. Maar hij verloochende hem, zeggende: Vrouw, ik ken hem niet. En kort daarna een ander hem ziende, zei: Ook gij zijt van die. Maar Petrus zei: Mens, ik ben niet. En als het omtrent een uur geleden was, bevestigde dat een ander, zeggend: In der waarheid, ook deze was met hem, want hij is ook een Galileër. Maar Petrus zei: Mens, ik weet niet wat gij zegt. En terstond, als hij nog sprak, kraaide de haan. En de Heere zich omkerende zag Petrus aan, en Petrus werd indachtig het woord des Heeren, hoe hij hem gezegd had: Eer de haan zal gekraaid hebben, zult gij mij driemaal verloochenen. En Petrus naar buiten gaande, weende bitterlijk. Tot zover de schriftlezing. Laat ons samen de Heere bidden om zijn zegen. Heere, het is goed om elkaar te mogen ontmoeten op deze plaats waar uw woord mag gelezen worden. En dat mochten we doen. En dan bidden wij van u of u dat woord ons wil doen verstaan. Wil ons hart daartoe openen, Heere. Maar wil ook uw woord openen voor ons hart door de werking van uw Heilige Geest, die in al de waarheid leidt. En wat is de waarheid ver te zoeken? Wereldwijd, we horen van zoveel leugens die worden verspreid. En ach, Heere, ons hart is er ook zo toe geneigd. Laten we er maar niet boven gaan staan. Want wij zijn mensen, gevallen mensen, ook na ontvangen genade. moeten we nog zo vaak met onszelf ondersteboven gaan. Heere, zou u ons vanuit uw woord onderwijs willen geven? Onderwijs opdat wij leren om voorzichtig te zijn, maar ook om de waarheid te spreken, maar ook om erachter te komen dat wij mensen zijn geneigd tot alle kwaad, tot de verloochening van uw naam aan toe. Want Heere, dat is waar we vanmorgen bijzonder ook bij willen stilstaan. En dat er nou voor zulke mensen, zo diep gevallen, nog een weg is terug tot u. En dat is enkel en alleen uw genade, uw liefde in de Heere Jezus Christus. In zijn lijden nog bezig met de zijnen, om ze aan te spreken, te brengen ook tot verootmoediging, tot berouw, tot bitter wenen. O Heere, wilt u dwars door alles heen dan laten zien dat u uw leven hebt gesteld voor de schapen. Daar mogen we in deze tijd ook bijzonder bij stilstaan. De straf die ons tevreden aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Dan kan het ook nog, Heere, voor de grootste van de zondaren. Heere, zelfs, en dat mogen we toch vragen, dat u Poetin in het hart grijpt, zodat hij mag zien dat dit een weg is die zo niet begaan kan en mag worden. We dragen zo ook de groten der aarde aan u op, Heere. Ja, u neigt het hart van de koningen, van de keizers, van de presidenten. Zou u dan willen geven dat er nog weer vrede zou mogen gevonden worden daar waar oorlog is? En ach, Heere, we zien dat het ene wee het andere wee opvolgt. Bijzonder zien we dat ook in deze dagen. We mogen u wel dank zeggen dat u de coronabesmettingen wat hebt willen verminderen. In die zin dat het niet zoveel levens meer bedreigt. Maar, ach Heer, we dragen tegelijkertijd ook hen aan u op die erdoor getroffen zijn. Wilt u dan degene die rouwen om het verlies van een geliefde vanuit uw woord een rijke vertroosting schenken? Heere, dat kan en wilt u toch ook schenken door die enige troost in leven en in sterven. Dat bent u zelf, Heere. Het eigendom ons te mogen weten van u. Te mogen weten dat de zonden zijn vergeven. En dat we bevrijd zijn van de vorst der duisternis. Dat alles wilt u schenken, Heere. Ja, dan heeft u gezegd. En we mogen het weten vanuit uw woord dat u de dood hebt verslonden tot eeuwige overwinning. Uw naam tot eer en tot uitbreiding van uw koninkrijk heeft u uw werk willen volbrengen. En heeft het ook geklonken aan het kruis van Golgotha. Het is volbracht. Daar hoeft van ons niks meer bij. Daar kan ook niks meer bij. Uw werk is vol. En Heere, eens zal dat ook ten volle worden geopenbaard. Dan zal er geen dood, dan zal er geen ziekte meer zijn. Dan zal er ook geen zonde meer zijn. Dan zal er ware vrede zijn. In u de vrede vorst, o Heere Jezus Christus. We dragen zo ook de familie Abink aan u de Heere op. Het verlies van een geliefde moeder en oma, of in welk familieverband ze ook maar staat, tot degenen die achtergebleven zijn, wilt u ze vanuit uw woord ook vertroosting schenken, Heere. Dat ook daar geweten mag worden waar de reis naartoe is. Dat geweten mag worden gekocht te zijn met het dierbaar bloed van het lam. Dat lam die met zijn bloed ons heeft willen verlossen van al onze zonden. Wil u daar ons in doen delen, Heere. Dat we nou ook mogen weten, Hij voor mij, daar ik anders de eeuwige dood had moeten sterven. Heere, we dragen dit deel van uw wijngaard aan u de Heere op. Wilt u allen die hier mogen arbeiden zegenen, de gemeenten ook hier in Vriezeveen gedenken, dat niet anders dan de begeerte daar is om uw naam te verkondigen Jezus Christus en die gekruisigd, maar ook opgestaan en verheerlijkt, zittend aan de rechterhand van u, o God de Vader, om te oordelen de levenden en de doden. Heere, zoudt u ons willen horen, een zegen willen geven in spreken en in luisteren, zoudt u daar uw Heilige Geest ons voor willen schenken, want hoe zouden we kunnen spreken, hoe zouden we kunnen luisteren, als uw Geest ons niet leert te spreken en leert te luisteren, wil u ons hart vernieuwen, Heere. Dat is nodig. Dat te mogen weten, dan is er ook toekomst. Ook voor de jonge mensen, voor de kinderen, die goede herder, de Heer Jezus, te mogen kennen. Die zijn leven heeft gegeven om ons te verlossen. Voor eeuwig. Heere, wij bidden u, of u ons wil horen, uw zegen wil schenken, uit genade alleen, om Jezus Christus wil. Amen. Gemeente, wij willen nu met elkaar gaan zingen. En wel uit Psalm 40, het derde en het vierde vers. En u krijgt de gelegenheid ook om uw gaven uit te reiken. Wij zingen Psalm 40 en daarvan het derde en het vierde vers. Gemeente, na de preek willen we met elkaar gaan zingen en wel uit Psalm 31 en daarvan het vijfde vers. Psalm 31 vers 5. Ik zal in uw goedheid mij verblijden, gij hebt mij aangezien en hulpen willen bieden in mijn verdrukking en mijn lijden. Toen in mijn ziels ellende uw aangezicht mij kende. Psalm 31 vers 5. Gemeente, het lijden van de Heer Jezus Christus kun je met name ook vanuit onze tekstwoorden op meerdere wijzen belichten. En dan zien we dat de Heer Jezus heeft geleden voor zijn discipelen, voor verloren zondaren. Dan is het waar geworden, de straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Hij heeft geleden voor zijn discipelen. Maar we zien, zo ook in ons tekstgedeelte met name, dat hij heeft geleden aan zijn discipelen. En als we er goed bij over na willen denken, dan is het een enorme aanklacht. Tegen Petrus niet alleen, die hem verloochende, maar ook de andere discipelen die hem hebben verlaten. Hij heeft geleden voor hen, maar ook aan hen. En daaraan denkend letten we dan vanuit onze tekstversen allereerst op de diepe val van Petrus. Ten tweede letten we dan ook op de opzoekende liefde van de lijdende borg. En tenslotte willen we ook letten op het bittere verdriet van Petrus, zijn diep berouw. Gemeente, jonge mensen, Petrus de rotsman had eens gezegd, en niet alleen hij hoor, maar ook de andere discipelen, dat zij Jezus niet zouden verlaten. Ja, dat ze zelfs wel met hem in de gevangenis en in de dood wilden gaan. Toch hadden Petrus en ook de andere discipelen Jezus al in Gethsemane verlaten. Wellicht had Petrus zich daarom, evenals Johannes, wel erg geschaamd en wilden zij beiden nog zo dicht mogelijk bij hun meester zijn en hem volgen tot het einde. Jawel, maar dat zou dan toch wel heel anders zijn dan zij hadden gedacht of hadden gedroomd. Gemeente, door bemiddeling van Johannes, die in het huis van de hoge priester bekend was, wordt de voorpoort voor Petrus geopend door een dienstmeisje. En krijgt hij toegang tot de ruime binnenplaats van die gebouwen, waar vermoedelijk Caiaphas en zijn schoonzoon Annas woonden. In een van de zalen van die gebouwen werd Jezus verhoord, terwijl er ook dienaren van het Sanhedrin in het binnenhof rondom het vuur zaten om zich in de kille nacht wat te verwarmen. Petrus, door de voorpoort gegaan, loopt dan naar die mannen toe en gaat ook bij het vuur zitten. Een dienstmeisje dat de binnenplaats oversteekt, ziet Petrus daar zitten tussen die mannen bij het vuur. Zij neemt hem scherp op en roept uit: ook hij was bij hem. Ze bedoelt bij de Heer Jezus. Maar Petrus verloochende hem en zijn vrouw, ik ken hem niet. En even later, toen een ander hem zag en zei, u bent ook een van hen, zei Petrus, mens, dat ben ik niet. En ongeveer een uur later, toen weer een ander met grote stelligheid zei, ook hij was bij hem, hij is ook een Galileër, zei Petrus, mens, ik weet niet wat u zegt. Een gemeente met die drie dubbele afwijzing wil Petrus met grote nadruk zeggen dat hij die Jezus, die mens, absoluut niet kent. Dat is wat gemeente. Dat was maar niet zoals wij willen zeggen een slip of the tongue of iets dergelijks, maar hij zei met andere woorden, ik ken hem absoluut niet. Spreek er niet meer over. Een gemeente, wat kan er al niet in een mens omgaan, want juist hij zei het, die op een afstand, een steenworp afstand getuige was geweest van de zware zielestrijd van zijn meester. En hem daar met diepe droefheid had zien lijden in de hof van Gethsemane. Ik ken hem niet, dat zei juist hij die met hem op de berg der verheerlijking is geweest en daar zijn gezicht had zien blinken van een hemelse gloed en die daar getuige was geweest van de gesprekken tussen Jezus, Mozes en Elia over de uitgang te Jeruzalem. Dat wil zeggen, ze hadden het over de weg van het lijden en sterven van Jezus, dat hij die weg zou gaan om dat te volbrengen. Ik ken hem niet. Dat zei juist hij die op de zee van Tiberias tegen alles in had gezegd. Op uw woord zal ik het net uitwerpen en die ook op het water heeft gelopen en al zinkend de uitgestoken hand van Jezus vast had gegrepen en die ook nog maar even geleden had gezegd, al werden zij ook allen aan u geërgerd, ik zal nimmer meer geërgerd worden. En hij meende het echt gemeend, want hij had de Heer Jezus echt lief. En als we dan zo op Petrus letten, dan moeten we misschien ook wel op onszelf letten. Of wel zeker. Want als wij aan onszelf worden overgelaten, ook na ontvangen genade, wat blijken wij dan onbetrouwbare mensen te zijn? En wat ligt dan het geloof dat mag zien op Christus? Heel dichtbij een diepe val in het ongeloof. Zo dicht bij elkaar. Wat liggen dan de grootste geloofskracht en de diepste zwakheid van het geloof dicht bij elkaar? En wat maakt Petrus hier dan ook een diepe val, gemeente? Maar wie van ons zou zich daar dan boven durven en kunnen verheffen vanmorgen hier in de kerk of als er meegeluisterd mag worden, wie zou zich er boven kunnen verheffen? U, jij? Als u zich erboven durft te verheffen, dan moet ik u zeggen, heeft u nog heel weinig zelfkennis. Gemeente, wij mensen zijn in onszelf hoogst onbetrouwbaar. En nu hoor ik iemand zeggen, dat is waar. Nou, dat is al heel wat. Dat is waar, ik ben evenals Petrus toch weer opnieuw in zonde gevallen. Ik dacht nog wel, dat zal mij niet weer gebeuren. En in de eerste liefde zal het wel ook bij Petrus, en misschien als u daarvan mag weten, ook zijn. Van nu af aan zal ik nooit meer zondigen. Want daar doe ik den Heere zoveel verdriet mee. En dan toch. Herkent u het? Dan toch. Weer helemaal met jezelf ondersteboven te moeten gaan. Wat is dat benauwd. Want dan denk je toch. O Heere, hoe zal dat ooit weer tussen mij en u terecht kunnen komen. En toch, gemeente jong en oud, mogen we vanmorgen zien dat er ook weer herstel mogelijk is. Ook uit zo'n diepe val. Ja, uit welke diepte dan ook. Ja, dan hoeven we niet te wanhopen. Ja, en wel aan onszelf, maar niet aan de Heere. We lezen immers van Petrus, die zo verschrikkelijk diep gevallen was, dat de Heere hem door een dubbel middel tot inkeer heeft gebracht. Een dubbel middel in de hand van de Heere. En wat zijn dan die middelen? En wel, dan is daar ten eerste het hanengekraai. En in de tweede plaats is het ook door de liefdevolle blik van Jezus. En gemeente, dat spreekt ons dan ook in de tweede plaats over de opzoekende liefde van de leidende borg en zaligmaker Jezus Christus. Gemeente, het eerste middel tot de bekering van Petrus is dan geweest het gekraai van een haan. Een middel in Gods hand. De Heere heeft gezegd, eer de haan zal gekraaid hebben, zult gij mij driemaal verloochenen. En gemeente, jonge mensen, horen we 's morgens vroeg nog wel eens een haan kraaien? Nou, dat gebeurt misschien wel niet zoveel meer als vele jaren geleden, hè, toen iedereen toch nog wel wat kippen had. En een haan, dat er 's morgens vroeg de haan al kraaide. Gelukkig dat het maar wat minder is, zegt er iemand. Ik werd er altijd maar wakker van. En een ander zegt, ik werd er wakker van. En dat was juist fijn. Ik werd op die manier, als het ware, wakker geschud. De haan waarschuwt om waakzaam te zijn, wakker te worden. Evenals de haan, mag ik het zo zeggen, op de kerktorens dat doet. Nog nooit bij stilgestaan, je hebt er wel eens zo de kerktoren boven een haan zien staan op de spits van de toren. Het onderscheid is vaak met de Rooms-Katholieke Kerk dat er dan een kruis helemaal bovenop staat. Maar bij protestantse kerken zie je dan de haan op de spits van de toren. En weet u, dat is wel goed om daar eens even aan te denken. Dat die haan ons zegt dat we de Heer Jezus niet verloochenen zoals Petrus. Maar voor hem uit zouden komen. Kijk zo meteen ook maar eens even naar de haan op de toren, want het zegt ons dat we ons voor het evangelie van Christus niet moeten schamen. En dat we daarin ook standvastig moeten zijn. En niet met alle winden moeten meewaaien. Ja, maar zegt er iemand, daar staat die haan dan toch juist voor op de kerktoren. Om de windrichting aan te geven. Dat klopt. Maar let er nou eens goed op, dat die haan met zijn kop en met zijn borst altijd dwars tegen de wind in staat. Nooit toont hij de aanstormende vijand zijn rug. Stormwind. Gemeente, jonge mensen, een beeld om te onthouden. Kijk dan nog maar eens goed naar de haan op de kerktoren. En gemeente, zo zijn dus de haan en ook al het vee en de vogels dienstbaar in de hand van de Heere. En dienen ze dikwijls ook tot onderwijs en tot voorbeeld voor ons, voor u, jou en mij. Dan kunnen we ook denken aan de raven, hè, die Elia aan de beek riep van het nodige voedsel voorzagen. En ook Petrus weet daarvan zelf ook mee te praten. En was het niet een vis die een geldstuk, een stater in zijn bek had, zodat hij de belasting kon betalen? En nu is het hier een haan die Petrus wakker schudt. Word toch wakker, u die uw meester maar loop te verloochenen en te vloeken en te zweren. Ja, gemeente, zo erg is het. Zo erg. We lezen dat zo helder en klaar in Matteüs 26. Gemeente, het gekraai van de haan is dus voor Petrus een roepstem die hem stilzet. En gaat bepalen bij zijn zon. Horen wij zulke roepstemmen van de Heere ook wel eens in ons leven? Wie neemt dan de tekenen van de tijden ter harte die tot ons komen om ons erbij te bepalen dat Christus spoedig zal weerkomen? Heeft u dan ook de tekenen gehoord, gezien van de afgelopen tijd? De tekenen van wee op wee, als teken ook van de eindtijd. Er zit eigenlijk niks meer tussen. De corona en nu Oekraïne. Tekenen van de tijd. Het teken ook dat de Joden uit alle werelddelen van deze aarde weerkomen in hun land. We denken ook nu aan de Joden die uit Oekraïne vertrekken naar Israël. En ook het teken dat Jezus zal weerkomen wanneer overal op aarde het woord van God of een gedeelte daarvan in alle talen is uitgegeven en gelezen kan worden. Wie let er op die tekenen die ons wakker willen schudden uit onze doodslaap? En dan kunnen we ook nog denken, gemeente, aan de kerkklok die luidt bij een begrafenis en ons steeds weer toeroept, gedenk te sterven. En ons er ook elke zondag twee keer toe oproept om naar Gods huis te gaan. En waar vanaf de kansel het woord van God, wet en evangelie, zonde en genade, een rijke Christus voor een arme zondaar verkondigd mag worden, een lijdende borg voor mensen die hem van nature allemaal de rug hebben toegekeerd. Om hen te verlossen en zalig te maken. Die zijn leven heeft gesteld als de goede herder voor de schapen. Ja, dan roept apostel Paulus de gemeente van Efeze en ook ons vanmorgen toe, ontwaakt gij die slaapt. En sta op uit de doden en Christus zal over u lichten. O gemeente, zullen we dan straks al die roepstemmen eens tegen ons moeten getuigen? Of heeft het ons middelijkerwijs tot inkeer gebracht, evenals dat ook het geval was bij Petrus? Want gemeente, toen Petrus dat hanengekraai hoorde, zouden we denken dat hij er nog mee in de wanhoop terecht zou komen. Ik, die de Heere zo heb verloochend tot drie keer toe, er is voor mij geen mogelijkheid meer om zalig te worden. Maar Maar dan lezen we zo vertroostend in onze tekst. En terstond als hij nog sprak, kraaide de haan. En de Heere zich omkerende, zag Petrus aan. Let erop dat er staat terstond, hè. De Heere laat de gevallen Petrus niet lang aan zichzelf over, die zich in de duisternis bevond met zijn vloeken en zweren en met zijn ik ken de mens niet, de duivel had hem te pakken en hij zou eeuwig moeten verzinken in de duisternis. Maar gemeente, let op, want dan kijkt de Heere Jezus Petrus aan en dan wordt hij getroffen door zijn liefdevolle blik. En dat is dan, gemeente, het tweede middel in de hand van de Heere tot de bekering, tot de brenger van de inkeer van Petrus. Ja, we kunnen ook zeggen tot zijn bekering weer opnieuw. Gemeente, als dan die blik van de Heer Jezus rondgaat, laat ik het zo eens zeggen, dan is dat maar niet een koude, een koele blik die Petrus aankeek. Nee, de Heer Jezus keerde zich heel bewust om, hè, en zich omkerende, staat er. Zijn ogen zochten Petrus en vonden hem en bleven op hem rusten. Ja, gemeente, ondanks alles bleef Petrus toch die Petrus waar hij zelf voor had gebeden. Dat zijn geloof niet zou ophouden. We hebben dat gelezen, hè, in het 32e vers. En de Heere, de Kyrios, staat er, zich omkerende. Dat is hij die alle macht heeft in hemel en op aarde en die Petrus gaat wegtrekken uit de machten van de duisternis waarin hij bekneld zit, om hem daaruit op te trekken en te bevrijden. Mag ik het eens zo ook eens zeggen, gemeente? De Heere heeft de enkeling op het oog. Enkeling. Hij zoekt Petrus op. En toen Petrus, terwijl de haan nog kraaide, de liefdevolle blik van die liefdevolle borg en zaligmaker zag, toen verbrak hij. Hij verbrak. Jezus ziet Petrus aan, dat wil dus zeggen dat hij zichzelf vergeet in zijn lijden. En in zijn smart, terwijl zijn gezicht helemaal bedekt is met bloed vanwege de vuistslagen, en ook helemaal besmeurd is met het speeksel van de goddeloze soldaten, en zijn ogen helemaal rood zijn van het wenen in de hof van Gethsemane, denkt hij toch aan Petrus. En ja, hij denkt aan die Petrus die hem verloochend had. Gemeente, zeggen de jonge mensen, hoe is het toch mogelijk? Waar Petrus zijn meester verloochende zijn meester Petrus niet. Gemeente, we zien de Heer Jezus hier als die barmhartige hoge priester die met barmhartigheid vervuld is over Petrus, die hem zo onbarmhartig stond te zweren en te vloeken. Ja, hij kent Petrus, had hem van tevoren ook al gewaarschuwd. En dan brengt hij in Petrus als het ware al op waar Petrus liever maar niet laat zien wie hij is, hè. De Heere roept om naar boven waar wij mensen het liever maar bedekt willen houden. En het komt toch uit, gemeente, wie wij zijn. In onze diepe val in Adam in het paradijs. Ja, Jezus kent Petrus. die gezegd heeft, ik ken hem niet. Hij keert zich om naar hem die zich van Jezus afkeerde. Jezus ziet hem aan die afzag van hem en hem losliet. En de Heere zich omkerende zag Petrus aan. Petrus, waarom heb je zo gezworen en gevloekt? Heb ik je dan soms verkeerd en zo liefdeloos behandeld? Petrus, zeg het eens. Waarom? Waarom? En wij vragen, waarom keert u hem de rug niet toe die u de rug heeft toegekeerd? Waarom ziet u nog naar Petrus om? Heeft hij dat dan verdiend? Nee, absoluut niet. Maar gemeente, dat is dan ook enkel en alleen Gods verkiezende liefde en genade in de Heer Jezus Christus. En dan zeg ik het nog maar eens. Dat is omdat daar van hem staat geprofeteerd en die profetie ook heerlijk is vervuld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem en door zijn striemen is ons genezing geworden. Er is vrede in het bloed van het lam. Dat bloed dat ons reinigt van al onze zonden. En dan horen we de Heer Jezus ook met dankbare stem en met een bewogen hart danken. En zegt hij, dank u Vader dat u hem aan mij gegeven hebt en ik zal hem bewaren. O liefde Gods, oneindig groot, wat een troost. Want gemeente, zo zoekt de Heere het verlorene nog steeds op, ook vandaag dat verdwaalde, dat o zo zwakke schaap dat elke keer maar weer zijn eigen weg zoekt. En zo gaat de Heer Jezus, gemeente, jonge mensen nog steeds rond als de goede herder om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Dat geeft moed ook voor de grootste van de zondaren in ons midden, toch? Vloekers en bidders. Nee, dat past niet bij elkaar, toch? En toch, gemeente, de Heere kijkt om naar vloekers, naar verlogenaars van hem. Die het zo waard is om geëerd en geloofd te worden voor wat hij heeft gedaan. In de weg van het lijden en het sterven aan het kruishout van Golgotha. Om daar zijn bloed te storten. Tot een volkomen verzoening van al onze zonden. En gemeente, jonge mensen, wat gebeurt er nadat Jezus Petrus had aangezien, we lezen in vers 61, en Petrus werd indachtig het woord van de Heer. Dat is opmerkelijk, hoort u dat? Als de Heere Petrus opzoekt, dan gaat het woord van de Heere spreken. En dat woord komt helemaal bij Petrus binnen door het werk van de Heilige Geest. En het sloeg in als een bom. Hij werd het woord van de Heere indachtig. En gemeente, in de bekering, of dat nu de eerste bekering is of de dagelijkse bekering, steeds komt het woord van de Heere aan de orde. En toen Petrus voor de spiegel van dat woord kwam te staan, schrok hij hevig. Want de Heere had immers tot hem gezegd, eer de haan gekraaid zal hebben, zult gij mij driemaal verloochenen. Ja, de zonde van de verloochening kwam nu in alle hevigheid bij Petrus binnen. Wat was dat verschrikkelijk. Maar toen was daar tegelijk ook die liefdevolle blik van Jezus. met ogen waarin de liefde sterker was dan het verwijt. Ja, de verloochening van Petrus, die voorzegd was door de Heere Jezus, en die ik, zo dacht Petrus beslist, nooit zou begaan, en die hij toch had begaan. Ik heb hem verloochend. En ik heb nog gezworen en gevloekt ook. Dan val je wel helemaal met jezelf ondersteboven. Of denk je van niet? Ja toch. Zo was het wel bij Petrus. Hij werd zondaar voor God. En zeg eens. Ben jij zo ook wel eens helemaal met jezelf ondersteboven gegaan? Je had nooit gedacht dat je het er nog eens zo slecht van af zou brengen in je leven. De Heere verloochenen heel bewust, en als je dan vraagt hoe het verder moet, dan zien we dat de Heer Jezus verder gaat. Want hij keerde zich om en hij zag Petrus aan. Dat is het wonder, dat is de evangelie van vrije genade. Ja, gemeente, dat is Christus die omziet naar zulke diep gevallen mensen. En daarom zullen we het straks ook zingen na de preek. Ik zal in goedheid mij verblijden. Gij hebt mij aangezien. Ja, de Heer is ook dan steeds weer de eerste, hè? Dan wordt het zo waar, dat woord uit Johannes, ik heb hem lief, omdat hij mij eerst heeft lief gehad. Gemeente, jonge mensen, dan lezen we tot slot in onze tekst, en Petrus naar buiten gaande weende bitter, hij is er helemaal stuk van. De droefheid over de zonde is het heftigst bij die mensen die zich uit genade ook al door banden van het geloof en liefde verbonden mochten weten met Christus. O ja, juist zij ervaren iets van het verdriet dat zij de Heere hebben aangedaan. Dat ze hem hebben verloochend. Dat ze zich hebben geschaamd. Omwille van het evangelie, want dat is ook de achtergrond daarvan, gemeente. Hoe ver kan het gaan? Dan zegt er wel iemand, ja dominee, ik voel het wel aan, ik heb gezondigd tegen de liefde. En hoe bedroefd kun je als kind soms zijn als je de tranen ziet bij vader of moeder, omdat jij je misdragen hebt. Wel nu, zo was het ook bij Petrus, hij had de Heere zo lief en nu dit. Maar Jezus zich omkerende, zag Petrus aan die daarna direct naar buiten ging en daar bitter weende. Gemeente, daaruit zien we dat de ware droefheid over de zonde hier niet allereerst opwelt onder de dreigende taal van de donder en de bliksem van de wet. Ja, dat kan ook. Maar soms kan dat juist een ziel meer verlammen dan dat het tot bekering leidt. Dikwijls wordt juist onder de tere blik van het oog van Gods genade in Christus het hart verbroken. De droefheid over de zonde komt dan tot stand door de werking, de ontdekkende werking van Gods woord en geest. Net als bij Petrus. Hij werd het woord indachtig. En zie, gemeente, dan barsten de fonteinen in het bedroefde hart open en volgt er een bitter geween. En bitter zijn juist die tranen die niet opkomen uit een oppervlakkige weekheid van het gemoed, maar die opwellen uit de diepte van een benauwde ziel die zichzelf moet veroordelen. Ja. Dan zijn de tranen bitter, de tranen van waar berouw. Van rouw over onszelf, dat wij zo diep zijn gevallen. En zie dan vlug Petrus naar buiten, uit schaamte. Hij moet daar weg. Maar ik denk dat hij ook naar buiten ging om daar alleen te zijn met zijn God. Om daar in de stilte toch ook al zijn zonden en schuld te belijden, heel persoonlijk. Hoor, daar snikt Petrus het uit. En al zijn tranen werden toen, zo denk ik, in Gods fles vergaard. En dan zeggen we, Petrus, nog 3 dagen. En dan zal het klinken als Christus is opgestaan van de doden. En hij is van Simon, van Petrus gezien. En later, gemeente, we weten het allemaal, werd hij ook in zijn ambt hersteld. Zichtbaar voor allen. Terwijl de opgestane levensvorst 3 maal vroeg, Simon, zoon van Jonas, hebt gij mij lief? En hij ook 3 maal zei, ja, Heere, gij weet dat ik u lief heb. De Heere doet geen half werk. En dan lezen we ook gemeente opnieuw in Johannes 21. En Petrus werd bedroefd, hij weende, want de Heer Jezus wilde ook daar nog weer naar hem omzien. Opzoekende liefde Gods in Christus. Opzoekende liefde van die lijdende borg, die knecht van de Heere. En Petrus, o gemeente, hij mocht verlossing uit de machten van de duisternis ondervinden door genade. En als u nou zegt, met mij kan het nooit meer goed komen, dan zeg ik vanmorgen, zie dan eens op Petrus. Nee, gemeente, ik moet zeggen, zie dan op Jezus alleen, want hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. En de Heere zich omkerende, zag op Petrus. Nogmaals, wat een liefde van die lijdende borg en zalig maken voor verloren zondaren. En als we daar iets van mogen weten door genade, gemeente, jonge mensen, en dan is het met Psalm 31, ik zal in uw goedheid mij verblijden. Gij hebt mij aangezien en hulpen willen bieden in mijn verdrukking en mijn lijden, toen in mijn ziels ellende uw aangezicht mij kende. Amen. We zingen dat, gemeente. Psalm 31, het 5e vers. gemeente, laat ons samen danken en bidden. Heren, zo mochten wij vanmorgen bepaald worden bij onze diepe val. En juist ook na ontvangen genade, wat kan dat dan tegenvallen? Als we zo onszelf tegenkomen, heren. Maar we mochten ook zien op u, de lijdende borg, die zich in zijn lijden omkeerde en Petrus aanzag. En u heeft de enkeling op het oog. Als er hier nou mochten zijn, die zouden zeggen, het kan voor mij niet. Want ik tel niet mee, heren. U ziet de enkeling aan, heel persoonlijk. Gedenk ons zo, deze morgen, als we weer naar huis gaan, wil u ons bewaren op de weg, wil nog de naprediker zijn van dit uw woord, dat we het mogen herkauwen met de reine dieren, dat we zomaar op mogen merken wat u tot ons te zeggen had, heren. Wilt u ons zo genadig nabij zijn, ook de familie Abink gedenken, als ze van de week de gang zullen moeten maken naar de begraafplaats, om geliefden aan de schoderaden toe te vertrouwen. O Heere, zoudt u willen vertroosten door uw woord en door uw Heilige Geest. Gedenk zo alle rouwdragenden, de weduwen, de weduwnaren in deze gemeente. Heren, wilt u nog naar ze omzien, zoals u omgezien heeft naar Petrus? Wilt u dat schenken ook aan de kinderen, heren, dat u nou ook hen op het oog heeft? Laat de kinderen tot mij komen en verhindert ze niet. Ook hen heeft u op het oog. En de ouden van dagen, gedenk ze in de avond van het leven, dat het licht in u, o Heer Jezus, steeds helderder mag opgaan. Wat zou dat een zegen zijn. Wij dragen zo elkaar aan u op, Heere. Geef ons verder nog een gezegende zondag en hoor ons om Christus wil, uit genade alleen. Amen. Wij zingen tot slot gemeente van Psalm 80, het 11e vers. Psalm 80, vers 11. Gemeente, ga dan heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u mogen leggen. Oh. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u en jullie vrede. Amen.